Gemeente, we willen deze dienst beginnen door met elkaar te zingen Psalm 122 en daarvan het eerste vers. Psalm 122, vers 1. Even kijken.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, in de naam van die God die de hemel en de aarde uit niets heeft geschapen. Die God die trouw blijft en die leeft in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we zingen uit Psalm 84 en daarvan het eerste vers. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, o Heere, de legerscharen God, zij mij uw huis en tempel zangen. Het eerste van 84. Lezing is uit de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen. En we lezen daaruit het 10e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 15. Romeinen 10, vers 1 tot en met 15. In aansluiting daarop zingen wij op Psalm 65, het eerste vers. De lofzang klimt uit Sion's zalen. Vervolgens doen wij belijdenis des geloofs, vanochtend met de Dordtse leerregels. Hoofdstuk 1, de paragrafen 1 tot en met 4. Dordtse leerregels, hoofdstuk 1, paragraaf 1 tot en met 4, is de geloofsbelijdenis. Nadat we gezongen hebben Psalm 65, vers 1, en geluisterd hebben naar Romeinen 10, vers 1 tot en met 15.
Broeders, de toegenegenheid mijns harten en het gebed dat ik tot God voor Israël doe, is tot hun zaligheid. Want ik geef hun getuigenis dat ze nijver tot God hebben, maar niet met verstand. Want alzo zij de rechtvaardigheid Gods niet kennen en hun eigen gerechtigheid zoeken op te richten, zo zijn zij de rechtvaardigheid Gods niet onderworpen. Want het einde der wet is Christus tot rechtvaardigheid een iegelijk die gelooft. Want Mozes beschrijft de rechtvaardigheid die uit de wet is, zeggende: de mens die deze dingen doet, zal door dezelfde leven. Maar de rechtvaardigheid die uit het geloof is, spreekt aldus: zeg niet in uw hart, wie zal in de hemel opklimmen? Hetzelfde is Christus van boven afbrengen. Of, wie zal in de afgrond nederdalen? Hetzelfde is Christus uit de doden opbrengen. Maar wat zegt zij? Nabij u is het woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het woord des geloofs, het welk wij prediken. Namelijk, indien gij met uw mond zult belijden de Heer Jezus, en met uw hart zult geloven dat hem God uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden. Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid, en met de mond belijdt men ter zaligheid. Want de schrift zegt, een iegelijk die in hem gelooft, die zal niet beschaamd worden. Want er is geen onderscheid, nog van Jood, nog van Griek. Want eenzelfde is Heere van allen, rijk zijnde over alle die hem aanroepen. Want een iegelijk die de naam des Heeren zal aanroepen, die zal zalig worden. Hoe zullen ze dan hem aanroepen, in welke ze niet hebben geloofd? En hoe zullen ze in hem geloven, van welke ze niet hebben gehoord? En hoe zullen zij horen zonder die hun predikt? En hoe zullen zij prediken, indien ze niet gezonden worden? Gelijk geschreven is, hoe lieflijk zijn de voeten dergenen die vrede verkondigen, dergenen die het goede verkondigen. Hoofdstuk 1, artikel 1. Aangezien alle mensen in Adam gezondigd hebben en des vloeks en eeuwige dood zijn schuldig geworden, zo zou God niemand ongelijk hebben gedaan indien hij het ganse menselijk geslacht in de zonde en vervloeking had willen laten en om de zonde verdoemen. Volgens deze uitspraken van de apostel, de gehele wereld is voor God verdoemelijk. Ze hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. En de bezoldiging der zonde is de dood. Artikel 2. Maar hierin is de liefde Gods geopenbaard, dat hij zijn enige geboren zoon in de wereld gezonden heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Artikel 3. En opdat mensen tot het geloof worden gebracht, zendt God goedertierlijk verkondigers van deze zeer blijde boodschap, tot wie hij wil en wanneer hij wil, door wiens dienst de mensen geroepen worden tot bekering en het geloof in Christus, de gekruisigde. Want hoe zullen zij in hem geloven, van welke ze niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder die hun predikt? En hoe zullen zij prediken, indien ze niet gezonden worden? Artikel 4. Die dit evangelie niet geloven, op die blijft de toorn Gods. Maar die het aannemen en de zaligmaker Jezus met een waarachtig en levend geloof omhelzen, die worden door hem van de toorn Gods en van het verderf verlost en met het eeuwige leven begiftigd. Tot zover.
De tekst voor de prediking voor deze morgen is uit het boek der Handelingen. Opnieuw gaan we lezen in Handelingen 2. Een woord uit de Pinksterpreek van de apostel Petrus, wat we dus ook aantreffen in Romeinen 10. En wat hij citeert uit de profetie van Joël, tweede hoofdstuk. Handelingen 2. En daarvan het 21ste vers. Vers 21. Handelingen 2 vers 21. Daar luidt Gods woord als volgt. En het zal zijn dat een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden. Laten wij samen de Heren gaan bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Eeuwige en drie-enige God, wij roepen uw naam aan. Zojuist hebben wij uit de tekst gelezen dat een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden. Heer, als wij gereed staan om met elkaar dat woord te gaan onderzoeken, doe ons verstaan wat u daarmee bedoeld hebt, om het zo te formuleren, om het zo neer te schrijven in de schriften. En dat tot een aantal keren toe. We zijn deze ochtend samengekomen met belijdeniscategezanten die straks, als u het geeft, hun ja-woord hopen te geven. We danken u, Heren, dat we deze dag mogen beleven met hen en met hun ouders en met grootouders, voor zover die er zijn of meeluisteren, met familieleden, met vrienden en bekenden, met de gemeente. Dat in deze dag, in deze tijd, toch ook nog mag plaatsvinden, Heren. Dat jonge mensen in hun ja-woord de begeerte aangeven dat ze bij u willen horen, bij uw woord en bij uw dienst willen horen. Heren, we hebben met elkaar op zoveel manieren stilgestaan bij dat gegeven, op de catechisaties en ook in de prediking. En Heren, dan mag het ons een wonder zijn en ook tot dankbaarheid stemmen dat deze jonge mensen dat spoor begeren te volgen. Terwijl er zoveel anderen zijn die andere wegen kiezen, die u de rug hebben toegekeerd, die de Bijbel dicht hebben gedaan, die de stemmen uit de wereld en van de zonde en van de tijd volgen. Heren, wat leven wij in dat opzicht in een verwarde, in een moeilijke tijd. In de tijd die door u genoemd wordt het laatste der dagen. Waarin mensen liefhebbers zijn van zichzelf. Waarin de liefde van velen zal verkouden. Waarin de dwaalleer zal toenemen. Wanneer de oordelen ook over deze wereld gaan. In allerlei tekenen van bloed en vuur en rookdamp. Met nog meer ernst wordt na het Pinksterfeest het evangelie verkondigt. Wij leven in het laatste der dagen. En Heren, doe ons beseffen wat dat is. Dat die grote en die doorluchtige dag des Heren, de dag van het oordeel, de wederkomst, nu verwacht is. Want na het Pinksterfeit, na het Pinksterfeest, hebben wij niets meer te vieren, maar alleen nog wat te verwachten. En Heren, geef dat we daarop voorbereid zullen zijn. Dat we de tijd waarin we leven zullen kunnen duiden. Dat we de tekenen van de tijd zullen verstaan. Dat we zien, Heren, hoe de duivel als een briesende leeuw rondgaat en zoekt die hij zou mogen verslinden. Met hoeveel macht dat hij dat doet. hoeveel kracht dat hij heeft in de wereld en ook in ons eigen hart. Wat kunnen we er bang van worden, Heer, als we ons eigen hart en ons eigen leven bezien alleen al. Dat zou ons genoeg moeten zijn, Heer, om met de tekst de naam des Heren te moeten aanroepen. Dat zou voldoende moeten zijn om te beseffen dat we in de banden van de dood zijn. En om angsten der hel in onze harten te verwekken. Maar ook om David dan na te zeggen: maar ik riep den Heren dus aan in al mijn nood. Och Heren, och wie heeft mijn ziel door u gered? Heren, wilt u dat aan deze jonge mensen geven? Die gereed staan om dat ja-woord te geven. En we bidden u in hen voor alle jonge mensen en alle kinderen. Die in deze tijd, in dit verkeerd geslacht, zoals Petrus dat zegt, opgroeien. Wat kan het ons als ouders, als grootouders, als overgrootouders veel zorgen baren als we zien hoe onze kinderen en onze kleinkinderen groot worden. En wat een moeilijke tijd dat het is. Maar Heren, dan mag het toch overblijven dat u begonnen bent met te roepen. Op het moment dat ze geboren werden. Op het moment dat ze ten doop gehouden werden. En elke keer als uw woord geopend mag worden, dan klinkt uw roepstem. U bent daarin de eerste. Wend u naar mij toe. Word behouden. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Heren, wilt u dat een stem geven in het hart van de jonge mensen? Er zijn er ook onder ons, misschien ook wel hier in de kerk, die innerlijk al afscheid hebben genomen van u en van uw dienst. Heren, wilt u ze toespreken, aanspreken, in het hart grijpen, inwinnen voor u en voor uw dienst. Wilt u met de kinderen zijn, Heren, op wie zoveel afkomt ook. Ontfermt u zich over de gezinnen, over onze gemeente. Het is allemaal zo anders dan vroeger, Heren, u weet het. En uw woord zegt het, dat die vuil is nog vuiler worden. En die rechtvaardig is nog gerechtvaardigd worden. Het komt er zo op aan, Heren, dat we weten waar we staan. Of wij behoren tot die mensen die de aanroepers van de naam des Heren zijn. Die geleerd hebben wie ze zijn. En wat er in het hart leeft. En waarop reis ze naartoe zijn. En die uit die nood leren roepen tot u. Heren, schenk zo uw zegen bij uw woord. Geef ons een gezegend uur. Bewaar voor de boze en de zonde. We roepen u aan, o Heilige Geest. Of u ontwaken wilt met uw noordenwind. Zuiverend en bekerend. En of u wilt komen met uw zuidenwind. Om te helen, om te vergeven. Om de liefde van Christus uit te storten in het hart. Opdat er een onberouwelijk bekering tot zaligheid mag zijn. Hoor ons gebed, o God. Niet omdat wij dat verdienen, Heren, want u zou ons voorbij moeten gaan als u in het recht gaat treden. Maar doe het om uzelf wil. Doe het om de naam die gij aan uzelf hebt gegeven. Ik zal zijn die ik zijn zal. Gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Om uw volk zalig te maken van hun zonden. Doe het om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen ter inleiding op de prediking uit Psalm 86, de versen 1, 2 en 3. Psalm 86, vers 1. Neig, o Heere, uw gunstig oren. Het tweede, wie is toch als gij weldadig? En het derde, Heere, door goedheid aangedreven. 1, 2 en 3 van Psalm 86. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. Er zal één rondgang plaatsvinden, één collecte. De Heere zegene u met uw gaven. Aan het einde van de prediking na het amen, dan zingen wij Psalm 3, het tweede vers. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt. En ook daarin de woorden, ik riep God niet vruchteloos aan. Het tweede vers van Psalm 3 zingen we straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, geliefde belijdeniscategezanten. Als je de Pinksterpreek van Petrus leest, zoals we daar gisteren dan in een wat verkorte dienst vanwege de omstandigheden naar hebben geluisterd, dan valt ons op dat Petrus die met ongekende ernst heeft verkondigd, dat Pinkster-evangelie. Als je zijn preek leest, hoe hij begint, dan gaat hij eerst uitleggen wat nou die tekenen zijn waar wij gisterochtend bij stil hebben gestaan. En dat de mensen, de menigte beroerd werd vanwege die stem die geschied was. Die tekenen van die geweldige gedreven wind en die verdeelde tongen als van vuur. Ze ontzetten zich, ze zeiden, wat wil toch dit zijn? En een Petrus die gaat dan uitleggen, met name gericht op die spotters, die zeiden, ach, het is dronkenmanstaal. Ze zitten vol zoete wijn. En dan lezen we vanaf vers 14 dat hij zegt, nee, dat is niet omdat ze dronken zijn. Maar, vers 16, dit is wat gesproken is door de profeet Joël. Dan gaat hij dat verklaren, dat dit te maken heeft met de uitstorting van de Heilige Geest op alle vlees. En een heel belangrijke uitdrukking in de preek van Petrus, die alles ook heel erg onder druk zet en met grote ernst verkondigt, is de uitdrukking het laatste der dagen. Zo begint Joël in het tweede hoofdstuk met dat gedeelte te zeggen. Vers 17 lezen we dat hier. Het zal zijn in de laatste dagen. Dus toen de Heilige Geest werd uitgestort, toen begonnen de laatste dagen. En daarmee wordt vooral dit bedoeld, dat na het Pinksterfeest, na de uitstorting van de Heilige Geest, is er geen feest meer te vieren. Er is niets meer te herdenken. Wij herdenken het kerstfeest, de Goede Vrijdag, het Pasen, Hemelvaarsdag, Pinksteren. Maar dat houdt nu op. Er is niets meer te gedenken nu. Het enige wat nog wacht is de wederkomst. Niets meer te herdenken, maar wel te verwachten. En dat noemt Petrus dus het laatste der dagen. Nu wacht alles op de terugkomst, op de wederkomst van Christus. En het tweede wat hij daarmee bedoelt, het laatste der dagen, wat Joël er ook mee bedoelde, dat is dat wij ook in de laatste dagen van de genadetijd leven. Het is genadetijd die wij ontvangen. God is langmoedig, zo zegt Petrus in zijn brief. En hij vertraagt de belofte niet, maar hij wil niet dat er mensen verloren gaan en daarom stelt hij het nog uit, die wederkomst. Maar gemeente, wij leven dus in het laatste der dagen. En daar horen allerlei tekenen bij. En Petrus die citeert dan ook Joël weer. Behalve dan die uitstorting van die geest, wat hij uitgelegd heeft, spreekt hij in vers 19 ook over tekenen op de aarde beneden. Bloed en vuur en rookdamp. Tekenen van oordeel. Tekenen van de eindtijd waarin wij leven. God gaat de wereld zuiveren van alle vijandschap die er is. En dan zien we dat Petrus in zijn preek, zoals we dat gisterenmiddag hebben gehoord, dan oproept tot bekering. Bekeert u, zo zegt hij. En met veel andere woorden betuigde hij, wordt behouden van dit verkeerd geslacht. Dus de laatste der dagen, dan is er een verkeerd geslacht. De wereld waarin wij leven is een verkeerd geslacht. En zien we het, gemeente, niet al om ons heen ook. In Nederland met name en in de rest van de wereld. Hoe ver dat de wereld weg is bij God en bij zijn woord. En hoe alles zich samenspant tegen God en tegen zijn geboden. Je kunt er toch bang van worden. Als je kinderen hebt, als je kleinkinderen hebt. Als je in deze tijd jong bent. Met alle ontwikkelingen. Die zo antigoddelijk en antichristelijk zijn. En waarin de overheid zich steeds meer gaat bemoeien met het godsdienstige en onderwijsleven. We leven in een cultuur die zo aansluit bij wat de schrift zegt over die laatste dagen. Mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelf. Nou, dat zie je in heel die identiteitscultuur die wij beleven. De van God gegeven identiteit, man of vrouw, wordt ingeruild voor een zelfgekozen identiteit. En kinderen wordt al gevraagd. Bizar, maar het is werkelijkheid. Wat wil je later worden? Een man of een vrouw? En als je iets moet invullen, geslacht, man, vrouw, anders staat er dan ook bij. En het wordt ons opgedrongen in een antigoddelijke en vanuit een antichristelijke geest. De overheid gaat zich bemoeien met de onderwijsprogramma's. Reformatorische scholen liggen onder de loep. Ik hoorde vanuit het bestuur waar ik in ook zit, dat verschillende reformatorische scholen herstelprogramma's moeten schrijven. Omdat het niet is naar de zin van de overheid. Omdat je niet meer mag zeggen dat het huwelijk een zaak is van man en vrouw. En dan lopen we het gevaar, gemeente, dat wij mee gaan bewegen. En compromissen gaan sluiten. Maar compromissen sluiten, dat dient alleen het doel van de ander. Dat dient het doel van de wereld. Maar niet het doel van het Koninkrijk Gods. Want Petrus zegt, bekeert u. Word behouden van dit verkeerd geslacht. En natuurlijk zal dat met wijsheid moeten gebeuren. En niet onnodig de wereld tegen je het hanas jagen. Maar wat waar is waar. En wat Gods woord zegt is waar. En daar zullen wij onverkort aan moeten vasthouden. En God meer gehoorzaam moeten zijn dan de mensen. En zeker in het teken van wat Petrus ook zegt. God gaat afrekenen. We leven in een tijd van bosbranden en tsunamis. Aardbevingen. Grote rampen, grote oorlogen, die zijn weerga in de geschiedenis niet kent. Bloed, vuur en rookdamp. En het is juist tegen die achtergrond, tegen de achtergrond van dat verkeerde geslacht, van die antigoddelijke, antichristelijke wereld, van die boosheden in de lucht, tegen de achtergrond van de naderende wederkomst waarin Christus alles zal gaan zuiveren, dat deze tekst staat, jullie belijdenistekst. En het zal zijn dat een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden. Het evangelie wordt ernstiger dan ooit verkondigd op de Pinksterdag. Maar ook ruimer dan ooit verkondigd. Paulus zegt het ook in Romeinen 10 wat we hebben gelezen. Nu is er geen onderscheid meer. Niet alleen maar dat evangelie meer voor de Joden, geopenbaard in de verzoeningsdienst, in de tempel. Maar nu is het ook voor de Griek. Voor de wereld die God lief heeft. Voor een iegelijk. Wie ook maar. Die de naam des Heren zal aanroepen. We gaan het samen beluisteren, gemeente, wat de Heere daarmee bedoelt. Wie de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. Vanuit twee gedachten. Allereerst letten wij op de rijkdom van die belofte. Het zal zijn dat wie de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden. En het tweede, de ruimte in die belofte. Het zal zijn dat een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden. Dus die Pinksterbelofte die Petrus hier verkondigt, daarin zien we allereerst de rijkdom en ook de ruimte liggen. Petrus citeert dus niet alleen maar die zo ernstige woorden uit de profetie van Joël, waarin hij dus het heeft over bloed en vuur en rookdamp. Maar hij spreekt dus ook van genade die ruimer en rijker dan ooit verkondigd wordt. Een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen. Nou, laten we daar allereerst eventjes bij stilstaan. Even de woorden zo nagaan, die uitdrukkingen. Wat bedoelt de schrift daarmee? Wat bedoelt de Heren daarmee? Bijvoorbeeld met de naam des Heren. Wat is dat, de naam des Heren aanroepen? Nou, met de naam des Heren wordt samengevat God zelf bedoeld. In zijn naam wordt duidelijk wie hij is. Zijn naam zegt wie hij is en wat hij doet. Heel anders dan onze namen. Wij hebben ook allemaal namen, jongens en meisjes. Die namen die hebben we gekregen om elkaar van elkaar te onderscheiden. En daarom heet de ene Petra en de andere heet Noah. En je kunt niet allemaal dezelfde naam hebben. En mocht dat wel zo zijn, dan hebben we ook nog wel bijnamen voor de een of de ander. Zodat we weten wie er wordt bedoeld. Maar het is natuurlijk meer dan dat. Want onze namen, die zijn ons toch dierbaar. Ze zijn vaak ook ontleend aan familienamen. Betekenis in de familie. Zeker jullie doopnamen. Ik vermoed dat er altijd wel een naam in zit van een vader of een moeder of een opa of een oma. Die hebben betekenis voor ons. Maar die namen zeggen niet wie wij zijn. De betekenis van onze namen, als we die al weten, dat zegt niks over onze persoon. Je kunt bijvoorbeeld Paul heten. Dat betekent de kleine. En 2 meter lang zijn. Of je kunt Juda heten. Godlover. En een atheïst zijn. Dus onze namen zeggen niet wie wij zijn. Maar dat is heel anders bij de Heer. De naam van de Heer, en daar wordt in Joël mee bedoeld, Jehovah, dat staat daar met grote letters. Dat betekent dat er in de grondtaal de naam Jehovah staat. Dat is de naam die God gaf aan zichzelf toen hij Israël ging verlossen uit de Egyptische slavernij. Ik zal zijn die ik zijn zal. In zijn trouw en in zijn genade ging hij zijn volk verlossen uit de machten van de farao. De naam van de Heere zegt wie hij is en wat hij doet. En in Handelingen citeert Petrus dus die tekst. Het zal zijn dat een iegelijk die de naam des Heeren zal aanroepen zalig zal worden. Maar dan staat het hier met kleine lettertjes. De naam des Heeren. Want wij komen de verbondsnaam Jehovah eigenlijk zo niet tegen in het Nieuwe Testament. In het Grieks is dat ook lastig om dat zo in één woord te vatten. In de grondtaal staat hier het woordje Kyrios. Dat wil zeggen heerser. Wie de naam van de heerser zal aanroepen zal zalig worden. Dat staat er letterlijk. En de Kyrios, die titel, die naam, die is gegeven aan de Zoon van God. De Heere Jezus Christus. De Kyrios, de Heerser Jezus Christus. En dat wordt dus hier door Paulus gezegd. Wie de naam des Heeren zal aanroepen, dan bedoelt hij wie de naam van de Heere Jezus zal aanroepen. En daarin ligt dan ook weer die verbondsnaam opgesloten. Want zijn naam is Jezus. Of Jozua in het Oude Testament. Jehoshua, Jehovah maakt zalig. In Jezus heeft Jehovah zich ten volle geopenbaard. En wordt dus de naam van Jehovah in Jezus Christus aangeroepen. De naam des Heeren. En die wordt aangeroepen. En wat is dat? Aanroepen. Nou, dat is niet hetzelfde als die naam noemen. Die naam uitspreken. Want de Heer Jezus zelf, die zegt in Matthäus, niet een ieder die daar zegt, Heere, Heere, zal ingaan in het Koninkrijk der Hemelen. Dat wil zeggen, een lippenbelijdenis, met je mond belijden alleen, dat is niet voldoende. Niet in ieder die daar zegt, die deze naam alleen maar uitspreekt. Maar hem aanroepen. En jonge mensen, dat heeft ook betekenis voor jullie. Als je nagaat wat dat nou wil zeggen om belijdenis te doen. Hoe doe je dat? Wat betekent dat? Hoe moet dat? Belijdenis doen. Hoe moet je zaligmakend belijdenis doen? Want daar gaat het hier toch om. Nou, we hebben daar iets van gelezen in Romeinen 10. waar Paulus precies aangeeft hoe dat gebeurt en waarin deze tekst natuurlijk ook weer naar voren komt. Dan zegt Paulus in Romeinen 10, vanaf vers 9. Namelijk, indien gij met uw mond zult belijden de Heere Jezus en met uw hart geloven dat hem God uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden. En dan gaat hij verklaren wat dat betekent. Want het met het hart gelooft met de zalig rechtvaardigheid en met de mond belijdt met de zaligheid. Want de schrift zegt, een iegelijk die in hem gelooft, die zal niet beschaamd worden. En dan gaat hij iets over die ruimte zeggen. En iegelijk, er is geen onderscheid, nog van Jood, nog van Griek. Want eenzelfde is Heere van allen, rijk zijnde over allen die hem aanroepen. Want een iegelijk die de naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden. Aanroepen. Dat is dus iets anders dan zeggen. Of met de mond belijden. Aanroepen, dat is met het hart geloven. En dat heeft een aantal elementen in zich. Daar zit drang in, daar zit nood in. Dat is het eerste element. De aandrang. Wie hem aanroept in de nood. Zo hebben we gezongen. En een tweede element, wat hier ten nauwste mee samenhangt, dat is het aanhoudend roepen. Dus niet maar ene keer, maar aanhoudend roepen. Totdat gij mij genadig zijt. Jongens en meisjes, het is hetzelfde als met een drenkeling die in het water ligt. Die zijn hoofd bijna niet meer boven water kan houden. Die uitgeput is. Die gaat roepen. Want hij dreigt te verdrinken. En hij doet dat niet maar ene keer. En dat hij dan denkt, nou ja, ik heb geroepen. En nou ga ik het maar afwachten. Nee, hij blijft roepen. Totdat iemand hem hoort. Totdat iemand hem helpt. Aanroepen. Met grote aandrang, vanuit de nood, aanhoudend roepen. Zoals Bartimeus dat deed, jongens en meisjes, die geschiedenis die kennen jullie. Bartimeus, die blinde man, die hoorde dat Jezus voorbij kwam en dan zat hij in zijn armoede en in zijn blindheid. En hij riep, Jezus, gij zonen Davids, ontferm u mijner. Toen kwamen de mensen naar hem toe, die zeiden, joh, zwijg stil, hou je mond. Maar hij riep zoveel te meer. Jezus, gij zonen Davids, ontferm u mijner. Aandrang, aanhoudend. Zoals Jacob, ik laat u niet los, tenzij dat gij mij zegent. En dat is wat de schrift bedoelt. En ieder die de naam des Heeren zal aanroepen, die zal zalig worden. Er is nood. Bij de dichter van Psalm 116 bijvoorbeeld. Die had begrepen in welke nood hij was. En wat er zou gebeuren als God niet naar hem om zou zien. Dan zou hij in de dood en in het verderf omkomen. En dan zegt hij, maar ik riep den Heere dus aan in al mijn nood. Och Heere, och wierd mijn ziel door u gered. En dat zien we ook op die Pinksterdag. Nadat Petrus zijn Pinksterpreek besloten had, we hebben daar gisterenmiddag naar geluisterd met die beschuldiging. Die schuldigstellende prediking. Dat is nog altijd de beste prediking, denk ik. Dat de schuld duidelijk wordt. En dat we gaan roepen, mannen, broeders, wat zullen wij doen? Die mensen die waren in hun hart verslagen, zo zeiden we. Hun hart werd doorstoken. Er was nood. Toen heeft Petrus hen de naam des Heeren bekendgemaakt. Want toen zei hij, bekeert u. En een iegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus. Maakt hij die naam bekend? En mag hij aansluiten bij die belofte van Joël? door te zeggen: en wie nou de naam des Heren zal aanroepen, die zal zalig worden. En dat bevat zo'n rijkdom, jonge mensen, deze belofte. Ouderen, wie hem aanroept in de nood, die vindt zijn gunst oneindig groot. Zijn gunst, Petrus zegt hier, die zal zalig worden. Wat is nou zalig worden? Ik voel me altijd heel arm, gemeente, als ik daar woorden aan moet geven. Zalig worden. Je kunt er eigenlijk alleen maar wat van stamelen. Het is eigenlijk een samenvatting van al datgene wat Jezus Christus gedaan heeft. Om doden tot leven te wekken. Om verlorenen te zoeken en te vinden. We hebben dat met de catechisatie natuurlijk op heel veel manieren met elkaar onderzocht. Al die begrippen uit de heilsorde. De wedergeboorte. De rechtvaardiging. De heiligmaking. Het kindschap van God. Vergeving der zonden. De strijd tegen vlees en bloed. Alles wat daarmee samenhangt. Tot en met de heerlijkmaking aan toe. Dat wordt dus samengevat in deze uitdrukking zalig worden. En dat is allemaal verbonden aan de naam des Heren, want zijn naam is Jezus. En Gabriël had al gezegd, hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Wat geen oog heeft gezien. En wat geen oor heeft gehoord. En wat er geen mensenhart is opgeklommen. Dat heeft God bereid, degene die hem lief hebben. De rijkdom van deze belofte. Het aanbod van genade. De zaligheid die gereed ligt. En waar van onze kant geen nagelschrapsel meer bij kan, bij mag, bij hoeft. Het is alles volbracht. Hij trekt zelf mensen uit de duisternis en brengt ze tot zijn wonderbaar licht. Doden zullen horen de stem des Zoons Gods en die ze gehoord hebben zullen leven. En hebben wij, gemeente, dat nu al geleerd? De naam des Heren aanroepen. Vanuit die gedachten die ik zo net maar even heb aangestipt. Vanuit de nood waarin wij zijn. Petrus die verkondigt die mensen daar op de Pinksterdag heel eerlijk en heel indringend wat er te gebeuren staat. Bloed, vuur, rookdamp. De elementen gaan brandende vergaan. Je moet sterven. Je moet God ontmoeten. En wie zal bestaan als hij je gaat onderzoeken? Dan mag het gebed toch wel allemaal in ons hart leven, gemeente. Zo gij in het recht wilt treden, o Heer. En gadesla mijn ongerechtigheden, dan kan ik niet bestaan. Dat hoort ook bij belijdenis doen. Belijden van je zonde. Belijden van je schuld. Belijden van je nood. Dat is een element in de schriften wat we nooit mogen overslaan. De Heere werkt niet over de zonde heen. De Heere werkt niet buiten de belijdenis van de zonde heen. Wie zijn zonde belijdt en laat, die zal barmhartigheid geschieden. En daarom is het zo nodig, gemeente, dat wij die zonden en die schuld en die nood, zoals de catechismus dat ook zegt, recht en grondig leren kennen. Niet om daarmee een waardigheid voor God op te bouwen. Niet om daar een grond van te maken. Maar wel om te verstaan daartegenover welk een grote rijkdom dat God weggelegd heeft voor degene die hem hebben leren aanroepen. En dat we gaan beseffen, jonge mensen, dat deze wereld die zo trekken kan en die zo lokken kan en die zo'n grote stem heeft misschien in jouw leven. Dat die wereld voorbij gaat. Die wereld gaat voorbij. En als je je ja-woord aan de wereld geeft, als je naar de stem van de zonde luistert, lieve jonge mensen, je komt om. Want je bent niet bestand tegen deze God, die bloed en vuur en rookdamp op deze aarde brengt. We zijn niet bestand tegen de heilige majesteit van God. Maar er ligt zo'n rijkdom te wachten. Waarom kies je toch de dood boven het leven? Hij is het die ons zijn vriendschap biedt. En hij zegt het op alle mogelijke manieren. Bekeer je toch. Waarom zou je sterven? Ik heb daar geen lust in. Ik zoek je dood niet. Dat doet de wereld wel. De duivel ook. Die zoekt je dood. Die zoekt je ondergang. Maar de Heer is zo genadig, zo barmhartig, zo langmoedig. Hij heeft al zo lief de wereld gehad. Ook dat verkeerde geslacht. Dat hij ook niet voor de ondergang over heeft. Dat hij nog zo langmoedig laat bestaan. Dat hij laat verkondigen dat zijn zoon gekomen is om het verlorene te zoeken en zalig te maken. En die zaligheid, gemeente, als we dan zien wie dat wordt aangeboden. Dan zei ik al, Petrus heeft met ongekende ernst, ernstiger dan ooit tevoren, het evangelie verkondigd. Maar ook rijker en ruimer. En dan gaan we naar de tweede gedachte. De ruimte in die belofte. Een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. Paulus zegt ook, de belofte geldt niet alleen maar voor een paar. Niet alleen maar meer voor de Joden. Zoals dat in de psalm staat. God heeft zijn getuigenis gegeven aan Jacob's zaad, een wet om naar te leven. Zo wou hij met geen volken handelen. Die moesten zijn getuigenissen en verbondsgeheimen missen. Maar dat is nu opgeheven. Die middelmuur, dat is afscheidsels, dat onderscheid tussen Jood en Griek, dat is opgeheven. Nu gaat er een wereld open, een zaligheid open voor een iegelijk. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Een iegelijk. Of je nou Jood bent of Griek, kerkmens of wereldling. Wie ook maar in deze wereld, die de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. In een ongekende ruimte mag Petrus hier staan als hij zegt, en de profetie van Joël citeert. Het zal zijn in het laatste der dagen, zegt God, dat ik van mijn geest zal uitgieten op alle vlees. Dat betekent niet dat alle vlees, alle mensen ook zalig zullen worden, hoofd voor hoofd. Maar wel dat nu het genadeaanbod naar alle mensen uitgaat en dat er geen onderscheid meer gemaakt wordt tussen Jood en Griek. En dat alle soorten van mensen, blank en zwart, rijk en arm, groot en klein, wie ook maar hem aanroept, die zal zalig worden. De Heer laat geen bidder staan. Wie hem aanroept in de nood, die vindt zijn gunst oneindig groot. Misschien denkt iemand, ja, maar is dat nou wel waar? Mag je dat nou wel zo ruim en zo algemeen stellen? En zal dat waar voor mij kunnen zijn? En dan kunnen we allerlei bezwaren opnoemen. En ook allerlei dogma's opnoemen misschien wel. En allerlei bijbelteksten misschien. Allerlei zonden misschien. Dat je denkt, voor mij kan het niet meer. En ik heb te lang gezondigd. En ik heb te erg gezondigd. En ik heb tegen beter weten ingezondigd. Het is voor mij onmogelijk. En dan mogen we bedenken, gemeente, jong en oud. Voordat een mens ook hem maar gaat aanroepen, voordat jij hem leert aanroepen, heeft God u al geroepen. Heeft God jullie al geroepen. Op het moment dat je geboren werd, dat je gedoopt bent, kwam God met zijn roepstem heel persoonlijk naar jullie toe. Toen je binnen werd gedragen door je ouders, hier of in een andere kerk, toen riep God. En elke keer als je in de kerk kwam, en elke keer als de Bijbel openging, dan kwam God met zijn roepstem. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij toch je hart. Wend u naar mij toe, word behouden. De stemgemeente, die heeft zo vaak geklonken, we hebben daar gisterochtend over nagedacht. De stem die geschiedde, de Heer heeft zoveel stemmen. De stem van de prediking, de stem van de profetie. Maar ook als de Heer een kruis oplegt. En een dierbaar pand van ons afneemt. En we moeten een man of een vrouw of een kind of wie dan ook missen. Als een zware, ernstige ziekte ons treft. Als we een ongeluk krijgen. Als er tegenslagen zijn. Dan spreekt God. Nee, dan roept God. Want dan zeggen we, dat is een roepstem. God fluistert tot ons in onze zegeningen. Zo zegt een bekende apologeet, een verdediger van het christelijk geloof. Hij spreekt tot ons in zijn woord. Maar hij roept tot ons in ons lijden. Komt herwaarts tot mij. Die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. En als wij tobben met de vraag, zou de Heer mij wel bedoelen, dan mogen we teruggaan naar dat allereerste begin dat God ons riep. En dat hij op school die allereerste psalm heeft geleerd. Opent uw mond en eist van mij vrijmoedig. Hij nodigt je uit om te roepen. Daarin ligt de belofte, daarin ligt de ruimte, daarin ligt de toestemming. God zelf roept daartoe op. Doe je mond maar open, roep maar. En ik zal hem vervullen. Daar, gemeente, daar ligt de vrijmoedigheid in, niet in mijzelf. Als ik mijzelf eerst moet opknappen en eerst moet zuiveren en eerst moet bekeren en eerst allerlei zonden eruit moet doen en eerst een bepaalde vorm van heiligheid moet hebben en eerst dat een bepaalde periode ook moet bewijzen dat het nu werkelijk ernstig is. Geen mens zou zalig worden, geen mens zou ooit mogen roepen, geen mens zou vrijmoedigheid mogen hebben. Want niemand van ons, die zal ook maar ene heilige en goede en volmaakte daad kunnen doen. Maar de vrijmoedigheid ligt er daarin dat hij eerst roept. En dat hij zegt, doe je mond maar open. Roep maar in de nood. Ik zal hem vervullen. En gemeente, met dat woordje een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, snijdt de Heren ons ook de pas af. Kijk, ik noemde zojuist mensen die vanuit de nood daarmee tobben, maar heeft de Heere mij wel op het oog? Nou, dan staan er juist voor zulke tobbers, voor zulke bekommerde zondaren, voor zulke mensen die zichzelf erbuiten stellen van die rijke beloften, van die aansporingen. Dan gaat de Heere lokken, dan gaat de Heere nodigen. Daar staan al die teksten voor in de Bijbel, daar staan al die geschiedenissen voor in de Bijbel. Waarom zou de Heer nou al die geschiedenissen in de Bijbel hebben gezet? Van mensen zoals Bartimeus, of de Canaanese vrouw, en noem ze allemaal maar op. Waarom zou hij dat nou allemaal in het evangelie hebben geplaatst? Juist om die bekommerden en die bezwaarden en die verslagenen van hart aan te sporen, aan te moedigen. Kom maar, ik heb erop gerekend dat je zo zondig bent. Kom maar met je zonden en in je ellende. Al waren uw zonden als scharlaken, ik zal ze maken als witte wol. En al waren ze rood als karmozijn, ze zullen wit worden gelijk de sneeuw. Maar nu is er ook natuurlijk nog een andere categorie mensen. En ja, die komen altijd met verstandelijke bezwaren. Ja, maar je kan toch zomaar niet. En ja, maar er moet toch een wonder gebeuren. En ja, maar dit en ja, maar dat. En het is soms zo moeilijk om daar iets tegenin te brengen, want ja, het staat in de Bijbel. Maar als we daar nog zo rustig mee kunnen doorleven, gemeente, met die dogma's, dan snijdt de Heer ons hier de pas af. En als we straks in de oordeelsdag, als het bloed en het vuur en de rook dan werkelijkheid worden, voor de rechterstoel staan, dan zal Hij nooit zeggen tegen ons: ja, nee, ja, maar je hebt ook niet gekund. En ja, nee, het was ook niet voor u. Want u hoorde er niet bij. Nee, dan zegt de Heer Jezus heel duidelijk: gij hebt niet gewild. Want hoe menigmaal heb ik uw kinderkens bijeen willen vergaderen, gelijk een hen, harekiekens, hoe vaak heb ik daar niet gestaan. Zoals die moederkip met haar opgeheven vleugels. En dat tokkende geluid waarmee ze haar kleintjes tot zich roept. Hoe vaak heb ik niet genodigd, hoe vaak heb ik niet gelokt, hoe breed heb ik mijn armen niet uitgebreid. Alle einden der aarde, zegt de Heer, wend u naar mij toe. Gemeente, geef toch die godsdienstige strijd, die dogmatische strijd eens op. Verhard uw harten niet. Gisteren gehoord, zo ge zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u leiden. En als we er iets van hebben mogen leren, dat nou geen vreemde zaken zijn in ons hart, in ons leven, dat aanroepen van de naam des Heren, als je dat nou tegen bent gekomen in Psalm 116 of in een andere psalm of in een geschiedenis of in een tekst waarin je leven verklaard werd, dat herkenning gaf en dat je die woorden kreeg, op de lippen werd gelegd. En je mocht dat in beginsel leren doen. Uit diepte van ellende roep ik tot u met mond en hart. Tot u die heil kunt zenden. O Heere, aanschouw mijn smart. Als dat nou iets van innerlijke beleving is. De bevinding van je hart. Als je nou mocht leren wat dat betekent. Om hem aan te roepen. Gemeente, dan mag er op grond van deze teksten gezegd worden. En opnieuw gezegd worden, opnieuw onderstreept worden, ook in uw of in jouw leven, die misschien nu wel bestreden wordt en die er niet meer bij kan. En die zegt: als ik terugdenk aan die tijden van toen, toen de Heere sprak en toen ik mocht roepen en toen de Heer ook zo nabij was, maar waar is het nu? Apostel Petrus, die mag het met het gezag van de drie-enige God zeggen. En iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. Wordt hij met ongekende zekerheid de belofte verkondigd. Die zal zeker zalig worden. Het is niet te vergeefs om God aan te roepen. Die vindt zijn gunst oneindig groot. God is geen land van uiterste duisternis. En dan mogen we ook opmerken, gemeente, dat het hier allemaal niet in de voltooid verleden tijd staat, maar dat het in een onvoltooid tegenwoordige tijd allemaal wordt gezegd. En zelfs in de toekomst nog. Dat aanhoudende, Dus ook weer opnieuw. Als je toch weer gedaan hebt wat kwaad is in Gods oog. En jezelf zo tegenvalt. En ontrouw bent geweest. En tegen beter weten in. Tegen de liefde in. Tegen de genade van God in. Toch weer gezondigd hebt. Dan mogen we weer opnieuw aanroepen en de vinger leggen bij dat woordje zal. Daar staat de drie-enige God garant voor, gemeente, dat dat zal gebeuren. Dwars door alle zonden heen. Dwars door alle onmogelijkheden heen. Maar hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Ik heb u in mijn beide handpalmen gegraveerd. Niemand zal ze daar ooit uit kunnen rukken. In dat aanroepen van de naam des Heren. In die belofte die daaraan verbonden wordt. Daarin ligt de zekerheid. Daarin ligt de zaligheid. En de Heilige Geest doet dat ons op bepaalde momenten ook heel nadrukkelijk voelen. En die zaligheid die is niet iets van de toekomst alleen, van na het sterven in de eeuwigheid. Maar dat is hier in beginsel al zo. De zaligheid wordt hier ontvangen, die wordt hier genoten, als de liefde Gods in het hart wordt uitgestort. Als we in de bloedwonden van de Heer Jezus Christus zaligheid mogen vinden. Vrede door het bloed zijns kruises. Dat gaat echt niet buiten een mens om. Dat zal in meer of mindere mate, dat kan verschillen per persoon. De Heer is daar ook wel weer vrij in. Allerlei elementen die daarmee te maken hebben. Maar elk die hem vreest, hoe klein hij zij of groot, ook in geestelijk opzicht, wordt van dat heil en die wel dan deelgenoot, hij zal ze groter maken. Je bent zalig. Zo zegt de belofte als je hem aanroept. Daar mag een ziel op vertrouwen, want, en dat is ook voor jullie belijdenis weer belangrijk, wie tot God komt, die moet geloven dat hij is. En dat hij een beloner is dergenen die hem zoeken. Dat een bekommerde zondaar zich mag verlaten op zo'n belofte. Dat hij daar zijn hoofd op mag neerleggen en zijn vinger mag bijleggen. Heere, hier staat het. Dat geeft soms zo'n rust, dat geeft soms zo'n zekerheid, waarin ik sommige mensen wel eens zo overtuigd heb horen spreken. Ook op hun sterfbed. Toen ik wel eens vroeg, maar stel nu toch dat die hemelpoort dicht zal blijven. Dat je toch buiten gezet zult worden. En toen zei dat oude kind van God, ik heb niks te verliezen. Maar God heeft alles te verliezen. God heeft zijn naam te verliezen. Want ik heb zijn naam aangeroepen. God heeft zijn deugden te verliezen. Zijn recht en zijn barmhartigheid. En daarom leg ik me aan die voeten neer, ook van deze belofte. En ik klem me daaraan vast. En dat geeft mij rust en dat geeft mij zekerheid, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Daar zorgt de drie-enige God voor. Vanuit de stilte van de eeuwigheid. Uitgewerkt in de tijd. En toegepast door de Heilige Geest. Amen. We willen nu overgaan tot de openbare belijdenis des geloofs van een aantal belijdeniscategezanten. En vanwege het ontbreken van een formulier lees ik bij wijze van vervanging de artikelen 27 en 28 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Artikel 27, waarboven geschreven staat van de algemene christelijke kerk, en artikel 28, dat een iegelijk schuldig is zich bij de kerk te voegen. Wij geloven en belijden een enige katholieke of algemene kerk, de welke is een heilige vergadering der ware christgelovigen, al hun zaligheid verwachtende in Jezus Christus, gewassen zijnde door zijn bloed, geheiligd en verzegeld door de Heilige Geest. Deze kerk is geweest van den beginnen der wereld af en zal zijn tot de einde toe. Gelijk daaruit blijkt dat Christus een eeuwig koning is, de welke zonder onderdanen niet zijn kan. En deze heilige kerk wordt van God bewaard of staande gehouden tegen het woeden der gehele wereld. Hoewel ze somwijlen een tijd lang zeer klein en als tot niet schijnt gekomen te zijn in de ogen der mensen. Gelijk zich de Heere gedurende de tijd, gevaarlijke tijd onder Agab, 7000 mensen behouden heeft die hun knieën voor Baal niet gebogen hadden. Ook mede is deze heilige kerk niet gelegen, gebonden of bepaald in een zekere plaats of aan zekere personen, maar ze is verspreid en verstrooid door de gehele wereld. Nochtans te samengevoegd en verenigd zijnde met hart en wil in éénzelfde geest door de kracht des geloofs. Wij geloven, aangezien deze heilige vergadering is een verzameling dergenen die zalig worden, en dat buiten haar geen zaligheid is, dat niemand, van wat staat of kwaliteit hij zij, zich behoort op zichzelf te houden, om op zijn eigen persoon te staan. Maar dat ze allen schuldig zijn zichzelf daarbij te voegen en daarmee te verenigen, onderhoudend de eenigheid van de kerk en zich onderwerpend aan haar onderwijzing en tucht, de hals buigend onder het juk van Jezus Christus en dienende de opbouwing der broederen naar de gave die hun God verleend heeft als onderlinge lidmaten van hetzelfde lichaam. En opdat dit te beter zou kunnen worden onderhouden, zo is het ambt of plicht van alle gelovigen, volgens het woord van God, zich af te scheiden van degene die niet van de kerk zijn en zich te voegen tot deze vergadering, hetzij op wat plaats dat God ze gesteld heeft, ook al waren het dat de magistraten en plakaten der prinsen daartegen waren en dat de dood of enige lichamelijke straf daaraan hing. Daarom, al degenen die zich van haar afscheiden of niet daarbij voegen, die doen tegen de ordinantie Gods. Mag ik jullie verzoeken om op te staan en antwoord te geven op de vragen die jullie gesteld worden. Gij zijt hier verschenen voor het aangezicht van God en voor zijn gemeente belijdenis des geloofs te doen. Na gehouden onderzoek heeft de kerkraad u aan de gemeente voorgesteld. Nu tegen niemand van u wettige bezwaren zijn ingediend, willen wij u in de gelegenheid stellen belijdenis af te leggen en verzoeken u daartoe in dit plechtig ogenblik van uw leven voor vele getuigen oprecht antwoord te geven op de volgende vragen. Verklaart en erkent gij dat gij de leer van onze kerken, voor zover gij die geleerd, gehoord en beleden hebt, houdt, voor de ware en zaligmakende leer overeenkomende met de Heilige Schrift? Belooft gij dat gij door Gods genade in de belijdenis van die zaligmakende leer standvastig zult blijven en daarin leven en sterven zult? Belooft gij dat gij volgens deze heilige leer uw leven altijd door Christus hulp en genade godzalig, eerbaar en onstraffelijk zult aanstellen en uw belijdenis met goede werken zult versieren? En belooft gij dat gij u wilt onderwerpen en onderdanig zult zijn aan de opwekkingen, bestraffingen en kerkelijke tucht, indien het kwam te gebeuren, hetwelk God verhoede, dat gij in leer of zeden u mocht te buiten gaan? Wat is erop uw antwoord, Bastiaantje Rosina van S? Noah, ik heb voor jou een tekst gezocht die ook aansluit bij de inhoud van de preek. Trouwens, voor jullie allemaal een tekst die met het aanroepen van de naam des Heren te maken heeft. Voor jou op Psalm 86, vers 7. In de dag mijner benauwdheid roep ik u aan, want gij verhoort mij. Pieter Teunis Kraaienveld, wat is erop uw antwoord? Weet er voor jou op Psalm 86, het vijfde vers. Want gij, Heren, zijt goed en gaarne vergevende en van grote goedertierenheid allen die u aanroepen. Petronella van Enenaam, wat is er op uw antwoord? Petra, voor jou op Psalm 119, vers 46. Ik heb u aangeroepen. Verlos mij en ik zal uw getuigenissen onderhouden. Cornelis Jan Visser, wat is er op uw antwoord? Erik Jan, Psalm 57, vers 3. Ik zal roepen tot God, de Allerhoogste. Tot God die het aan mij voleinden zal. Elisabeth Dirkje Brandt, wat is er op uw antwoord? Ilse, Psalm 50, vers 15. En roep mij aan in de dag der benauwdheid. Ik zal er u uithelpen en gij zult mij eren. Berend Josinus Kraaienveld, wat is er op uw antwoord? Ruben, voor jou op Psalm 145, vers 18. De Heere is nabij, allen die hem aanroepen, allen die hem aanroepen in der waarheid. En Cornelis Kraaienveld, wat is er op uw antwoord? Psalm 17, vers 6, Kees, ik roep u aan, omdat gij mij verhoort, o God. Neig uw oor tot mij en hoor mijn reden. Lieve jonge mensen, het is voor jullie een hele bijzondere dag. De dag dat je belijdenis des geloofs mag afleggen. Je mag met je ja-woord jezelf verbinden aan de Heere, aan zijn woord, aan zijn dienst. En je geeft daarmee aan dat je niet buiten de Heere kunt. Dat je niet buiten zijn woord kunt. En nu word je lid van de gemeente. Dat was je natuurlijk al als dooplid. Maar nu ben je lid in volle rechten en volle plichten. De kerkraad heeft je gehoord en aan de gemeente voorgesteld en je toestemming gegeven om vanochtend hier je ja-woord uit te spreken. En we hebben gehoord vanuit de prediking iets daarvan hoe dat moet gebeuren. Niet alleen maar zeggen, maar hem aanroepen. En ik hoop dat de tekst die je mee hebt gekregen ook persoonlijk betekenis voor jullie mag hebben of krijgen. Het is ook heel bijzonder voor jullie ouders en grootouders, voor zover je die mag hebben en voor zover die er zijn. Want als ouders en als grootouders mag je toch hierin een bewijs zien dat de Heere zijn trouw en waarheid ook in het laatste nageslacht behoudt. En dat is niet dankzij onze inspanningen als ouders. Dat is niet dankzij onze goede voorbeelden als grootouders. Dan moet het hoofd toch vaak met schuld gebogen worden. En dan is het alleen maar zijn trouw. Alleen maar omdat hij bewaart dat deze jonge mensen hier dan staan. En wat kan er ook in dit opzicht een verdriet zijn, ook bij ouders, grootouders, die kinderen of kleinkinderen een heel ander spoor zien gaan. Maar dan blijft er toch het gebed over. Dat ook al bij de doop werd gedaan. Dat daar ook al door de Heere geroepen is. Dat de Heere daar ook al zijn toezeggingen heeft gedaan. Waar moet een ouder, waar moet een grootouder anders op pleiten dan op die toezegging van God alleen? Dat hij verloren zonen en dochters terug wil brengen. Een bijzondere dag, gemeente ook voor ons als gemeente. Dat er nu jonge mensen toch ook in de tijd waarin wij leven. In deze tijd waarin het ook voor een gemeente steeds moeilijker wordt. Waarin er steeds meer lege plaatsen komen. En dat ons verdriet geeft. Dat God toch nog geeft dat we hier vandaag met 7 jonge mensen mogen zijn. En dat er nog een aantal op een later tijdstip de belijdenis mogen doen als God het geeft. Dan mogen wij wel deze jonge mensen met gebed omringen. En ook andere jonge mensen die nog lid zijn van onze gemeente. Catechizanten, kinderen in de gemeente. Jullie jonge mensen, die misschien nog geen belijdenis hebt gedaan, zou u er ook geen zin in hebben om de Here te dienen? De wereld, die gaat voorbij hoor. En daar vind je niks. Ja, misschien voor een poosje de genietingen der zonde, maar ze laten je echt vallen. Het loopt op één grote teleurstelling uit. 1 op de 7 jongeren heeft psychische hulp nodig. En dat is nou onze welvaartsstaat. En dat is nou alle rijkdom die we hebben. En alle amusement. Alles is in verwarring omdat de mens, omdat de wereld, omdat dit verkeerde geslacht God de rug toekeert. Zoek het toch bij de Heer. Ga niet alleen door dit leven. Die last is veel te zwaar. Kom naar de catechisatie. Lees uit je Bijbel. Zoek het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid en alle andere dingen zullen je worden toegeworpen. En ik roep je op, jonge mensen, om ook belijdenis te willen afleggen. Als je geen belijdenis doet, dan is dat ook een keus. Daarmee zeg je ook iets. Zoek de Heer en leef. En gemeente, dat is natuurlijk allemaal niet het enige dat het bijzonder maakt voor hen persoonlijk, voor jullie, voor ons als ouders, als grootouders, als kerkenraad zijn we natuurlijk ook verblijd. Dat in dat opzicht de gemeente nog weer in belijdende leden mag groeien. Maar het is vooral zo bijzonder omdat het Pinksteren is. En omdat daarin de overvloed van genade wordt verkondigd. De kerk hoeft zichzelf niet in stand te houden. Een kerkenraad kan dat niet. Een dominee kan dat al helemaal niet. Al voel ik me wel verantwoordelijk. En dan word ik onrustig van allerlei dingen. Maar ik weet het. Het ligt in Gods hand. En dat mag toch ook wel eens een beetje rust geven. Heren, wil u het maar doen. Want ik kan het niet. Ik kan geen mens bekeren. Ik kan het ook niet goed doen. Er is altijd wel wat op te merken. Maar Heren, wilt u het alsjeblieft doen? U hebt toch uw geest gegeven. En die hebt u toch in ruime mate beloofd. Om daarop te wijzen, gemeente, om daarop te pleiten. Dan is er verwachting. Want waar moet je anders toch naartoe dan alleen dat? Om hem aan te roepen. Om die naam des Heren aan te roepen. En het van hem te verwachten. We leven in de eindtijd. Bloed, vuur en rookdamp wordt verwacht. De wederkomst van Christus. Zoek de Heere, gemeente, terwijl Hij te vinden is. En Hij is te vinden. In rijke en ruime mate. Meer dan ik ooit kan verkondigen. Roep Hem aan. In de dag der benauwdheid. De ongerechtige man die vergeten, verlaten zijn gedachten. En hij bekeren zich tot de Heere en tot onze God. Zo zal Hij zich zijn rondvermen. Gemeente, we gaan samen deze jonge mensen toezingen. Kon het zijn ook staande vanuit Psalm 143, het 10e vers. En dan iets gewijzigd. Leer hen, o God van zaligheden, hun leven in uw dienst besteden. Gij zijt hun God, vat gij hun hand. Uw goede geest bestier hun schreden en leidde hen in een effen land. 143 vers 10, en dat doen wij staande.
Thank you.
beëindig met dankzegging en gebed. Heren, mogen wij deze oude psalm als een gebed tot u opzenden. Hoef u deze jonge mensen en alle jonge mensen en de kinderen, ja heel de gemeente, wilt leren om het leven in uw dienst te besteden. Of dat u onze hand wilt vatten. Want er zijn er ook onder ons, ook onder de belijdeniscategezanten en hun familie, die het soms zo moeilijk hebben. Die geplaagd worden door ziekte. Door tegenslagen. Door rouw en verdriet. Ziekte en zorgen. Maar u bent gekomen, Heere, om rust te geven aan vermoeiden en belasten. U bent gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Het evangelie dat zo ruim en zo rijk mocht verkondigd worden. In de naam van de Heer Jezus Christus. O Heere, achtervolg het met uw geest. Met uw harde harten verbreken. Vijandschap ombuigen. Onwil vernieuwen en veranderen. Een hart geven dat u mag vrezen en dienen. Heren, wilt u deze jonge mensen het leren die hun jawoord hebben gegeven, dat ze in en uit zichzelf nooit deze belofte kunnen houden. Dat het hen als een gebed mocht worden gegeven. Dat jawoord om u niet los te laten, tenzij dat gij hen zegent. Wilt u met hen meegaan, Heren, het leven in en geven dat ze mogen beseffen dat u ook dit jaarwoord gehoord hebt, dat u erop terugkomt, maar dat u hen ook wilt helpen en wilt bijstaan in al die omstandigheden van zonde en van zorg. Heren, wilt u de prediking van deze Pinksterdagen zegenen aan onze harten? Wilt u doen wat u behaagt en het voorspoedig maken in hetgeen waartoe gij het zendt? Ga met ons mee naar huis. Wees met ons in deze tweede Pinksterdag. Bewaar voor die dingen die in tegenspraak zijn met de dingen die wij vanochtend en gisteren gehoord hebben. Bewaar voor zonden, maar ook voor ongelukken en een onverwachte en onverzoende dood. En breng ons ook aanstaande zondag weer bijeen. Help ons in alle dingen die deze week gebeuren moeten. En hoor ons om Christus wil. Amen. Tot slot, dan zingen wij uit Psalm 17, het derde en het vierde vers. Psalm 17, vers 3. Ik zet mijn treden in uw spoor en 4, maak uw weldaan wonderbaar. 3 en 4 van Psalm 17. biddende hart en de zegen des Heren. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.